Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Janka Strookwer, Harry Garretsen. Wat een verkiezingsuitslag, hè?
Nou.
Ja, kun je wel zeggen.
Dat het spannend zou worden, dat wisten we. Maar dit is ook al onverwacht.
Ja, want jullie hebben jullie nog strategisch gestemd?
Nee, eerlijk gezegd niet. Nee, dat was natuurlijk wel heel erg een discussie van moet je dat wel of niet doen, gegeven de peilingen, maar nee.
Nee, was het een moeilijke keuze ook deze keer?
Nee, voor mij was het ook geen moeilijke keuze.
Ook niet, nee. En Harry, jij stond altijd op dezelfde partij.
Voor mij is het nooit een moeilijke keuze.
Maar stel als je nooit teleur, denk ik dan. Want ik heb ook wel eens bij een partij gehad, denk ik van nou, de volgende keer, ik stem nooit meer op ze.
Dat snap ik heel goed. Maar ik stem op een wat ik vind zelf een redelijke middenpartij. Iets links van het midden. Ja. Zonder al te veel details. En die,
ik denk dat ik het wel weet nu. Maar,
ja. Jawel, maar dat. Dus ik heb niks tegen zwevende kiezers. Maar zelf heb ik dat helemaal niet. Omdat ik het ook niet altijd eens ben met de leider die er dan toevallig is met alle standpunten. Maar door de bank genomen denk je, ja, dat is mijn partij.
Ja, ik heb flink lopen twijfelen. Ik heb alle stemwijzers ongeveer gedaan. En toen ik naar het stemhokje fietste, dacht ik van welke partij moet het dan worden?
Ja, dus jij was een van die zwevende tot op het laatste moment.
Maar denk ik van, ligt het nou aan mij of ligt het aan de politieke partijen?
Allebei waarschijnlijk, hè? Dus nee, dit keer was je wel in een heel groot gezelschap.
Ja.
En het is natuurlijk zo dat maakt wel dat er dus heel veel. Er was ook heel veel te kiezen. En het was voor mensen toch kennelijk ingewikkelder dan anders.
De grootste partij van Nederland. Yeah! En ik zeg jullie, Nederland, de kiezer heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd, we zijn het zat. We zijn het spuugzat en wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan.
Ik ben heel duidelijk. Ik sluit geen enkele kiezer uit. Ik sluit daarmee ook geen partij uit.
Maar ik ga even verder.
Het leuke is wel aan dit...
Volgens mij ga ik met jou samen op deze manier.
Ja. Kan ik voor 390.000 woningen volgend jaar toveren? Is het antwoord nee.
U bent hier om te dienen, zegt u de hele tijd.
Ja.
Dient u ook in een kabinet onder premier Wilders?
Dat zie ik niet gebeuren.
Wij laten in Nederland niemand los.
Ik denk dat hier grote lessen voor de politiek in zitten. Er is onvoldoende geluisterd naar de mensen. En er zijn onvoldoende werkbare oplossingen geboden.
Ik ben de mensen dankbaar en ik zal proberen dat grote vertrouwen waar te maken. Dat kan ik niet alleen, maar daar heb ik ook andere partijen natuurlijk voor nodig.
Ja, dat Wilders en zijn PVV met een flinke opmars bezig was, dat zagen we al wel een beetje in de peilingen in de laatste week. Maar dat het zo groot zou zijn.
Ja, dat was dus niet verwacht. En,
nee.
dat heeft te maken met overigens die zwevende kiezer. Misschien wel zoals je, hè? Niet zoals jij, maar...
Ik heb niet op ze gestemd, hoor, laat ik het even zeggen.
Maar dat het dus in die zin ook best lastig te voorspellen was wat er uiteindelijk gebeurde. En dan kunnen natuurlijk in die laatste dagen voor de verkiezingen kan er nog veel geschoven worden. Onder andere ook door strategisch stemmen. Dus voor een deel kan je dat misschien ook wel niet aanzien komen.
Ja, maar goed, ik bedoel, wat is de reden dat de kiezers hebben gestemd? Is dat toch een proteststem dan?
Ja, een proteststem die er natuurlijk in de kern al langer is. Hè? Sinds je kunt teruggaan tot Fortuin en dan kun je allerlei momenten aanwijzen. Overigens is Wilders al eerder ook behoorlijk groot geweest. En
2012?
Heeft geleid tot Rutte 1 en daarna hebben we Baudet gehad, nog niet zo heel lang geleden. En we hebben de BBB-opkomst, Caroline van der Plas, dit kalenderjaar nog gehad.
Begon allemaal met de LPF ook.
Ja, dus daar zit een enorm blok en dat zweeft een beetje rechts aan kiezers die het ontevreden zijn over het huidige over de gevestigde politieke partijen. En dat dit keer heel erg bij Wilders hebben gezocht.
Maar wat zegt dat over het leiderschap van de gevestigde partijen? Dat iedereen toch meteen achter nieuwe partijen aanloopt? LPF, BBB, Forum, nu PVV?
Ja, nou voor een deel stellen nieuwe leiders natuurlijk nog niet... die hebben je nog niet teleurgesteld.
Maar ja, PVV, die kennen we al een tijdje.
Precies, dus dat klopt in dit geval bij Wilders niet. Tegelijkertijd zijn zowel hij als Omtzigt... hebben twee kenmerken die ze delen. Eén is dat zij heel erg de leider is de persoon. He, dus Wilders is PVV en Pieter Omtzigt is Nieuw Sociaal Contract. Dus zij zijn wel heel erg de verpersoonlijking van de partij. En ze zijn allebei de verpersoonlijking van niet Rutte. En dus als er twee leiders waren in deze hele afgelopen campagne... die overtuigend konden zeggen, ja, maar ik wil het echt anders. Mm. En geloofwaardig konden zeggen, nou, kies voor mij... want dan gaan we het echt anders doen. Dat waren deze twee leiders.
Maar blijkbaar zijn ook grote groepen mensen gewoon ontevreden... over de gevestigde partijen als het elke keer zo gaat.
Ja, dat is dus een patroon. En dat is zeker nu Wilders zo groot is geworden heel evident. En die ontevredenheid komt er natuurlijk ergens uit voort. En overigens zien we die niet alleen in Nederland. Nee. Dus als je naar andere Europese landen... of je kunt naar de VS kijken, waar in de kern... heel veel mensen die van oudsher... als je dus sinds de Tweede Wereldoorlog kijkt... zich wel thuis voelden bij een van de meer gevestigde politieke partijen. Het zit met name aan de rechterzijde overigens. Die voelen dat steeds minder. En dat heeft met een aantal... thema's te maken. Migratie is daar bij deze verkiezing was daar een heel pregnant voorbeeld van.
Ja, maar de gevestigde partijen zeggen nu van we hebben niet goed geluisterd.
Ja, en de vraag is natuurlijk een beetje, ja, naar wie dan niet?
Ja.
En bovendien, dat is natuurlijk ook het effect van regeren. He, dus je regeert en dan sta je ergens voor. En vervolgens blijkt dan dat bij de verkiezingen daarna wordt afgestraft.
Mm-hmm.
Ja, dan kan je altijd zeggen, we hebben niet geluisterd. Je kan natuurlijk niet permanent 24/7 naar iedereen luisteren. Doe ik het nog wel goed. Uiteindelijk voer je natuurlijk een regeerakkoord uit. En in dit geval is dit kabinet gevallen op een onderwerp. En dat onderwerp heeft de afgelopen campagne natuurlijk volstrekt gedomineerd.
Ja, maar goed, als je dan zoveel mensen als die het dan niet eens zijn met je beleid, dan moet je misschien toch wel een klein beetje luisteren, of ook niet?
Tuurlijk moet je luisteren. Ja. Even laat het duidelijk zijn. Daar hebben we een democratie voor. Tegelijkertijd, het is niet zo dat Wilders nu de meerderheid van de stemmen heeft. Dus je kan ook zeggen, ja, naar wie is de kiezer? En naar wie luister je?
Mm.
En dat is in een coalitie eigenlijk altijd de vraag. Ergens moet het nu mensen bij elkaar gaan komen. Dus naar de kiezer luisteren, want de kiezer heeft gesproken, vind ik altijd een heel ingewikkelde constructie in een coalitieland. Waarbij er ook andere partijen zijn die zouden kunnen zeggen, ja, maar mijn kiezer, daar moeten we ook naar luisteren.
Ja, ja, wat moet je anders zeggen?
Nou ja, nou goed, luisteren heeft ook met geloofwaardigheid te maken. Dus luisteren, allerlei politieke partijen werken tegenwoordig met focusgroepen. Luisteren, voor je het weet, betekent dat je als een megafoon, zeg maar, dat je terugkaatst naar wat je denkt te horen van de kiezer. En dat is denk ik wel, ook bij deze verkiezing speelde dat een rol. Om één voorbeeld uit te lichten. De VV dacht, wij maken van migratie het thema. Daar hebben ze het kabinet op laten vallen. Dat ontkennen ze ook niet. Om vervolgens te denken, daar kunnen wij dan bij de aankomende verkiezingen mee scoren door ons. En het probleem is natuurlijk dat thema was al van iemand anders. Dus je kunt dan denken, ze hebben wel geluisterd dat heel erg leefde en dat er heel veel mensen vinden en vonden dat daar te weinig aan gebeurde. Maar of jij dan de persoon bent die dat dan op een geloofwaardige manier aanpakt, is iets heel anders.
Maar heeft de VVD dan een grote fout gemaakt door het kabinet op te blazen op migratie? Want daarmee dachten ze toch te kunnen shinen in deze campagne.
Ja, achteraf is dat natuurlijk allemaal heel makkelijk zeggen. Hè? Dat is voor ons, voor zo'n podcast, de dag na de verkiezing ook een stuk makkelijker.
Ja.
maar uiteindelijk, heel lastig om dat thema vervolgens te claimen. En dat hebben ze wel geprobeerd. Maar er waren twee andere partijen die dat geloofwaardiger konden. Namelijk Omtzigt en Wilders.
Ja, want in principe lag alles nu open.
Ja.
Rutte na 12, 13 jaar hield ermee op. Je zou ook eigenlijk dan ook een hele andere campagne misschien op verwacht hebben.
Van de VVD of van iedereen?
Van iedereen eigenlijk, omdat alles toch weer een beetje open lag.
Ja, ik denk dat wel geprobeerd is. Ik denk dat de VVD, en met name Jezielkes, niet terug wilde kijken. En dus ook, zeg maar, voortdurend probeerde te laten zien, ik ben anders. Terwijl tegelijkertijd haar verhaal helemaal niet anders was.
Mm-hmm.
He, dus ik vond het de slogan, wij willen problemen oplossen. Dat was heel erg des Rutte's. Dat zei Rutte ook altijd.
Ja.
En dat werd bijna een soort van mantra. Terwijl daar zat dus niks anders in dan wat Rutte altijd deed.
Nee, maar als je sommige spotjes ook zag van de VVD, dan leek het ook wel eens de afgelopen 13 jaar niet hadden bestaan.
Of zij de nieuwe partij waren.
Ja.
En dat geldt ook als je kijkt wie er nou gewonnen en verloren hebben. Dus wie had er nou een verhaal? En bij het vertrek van Rutte kwam er dus een ander verhaal naar boven. Dat probeerden natuurlijk alle partijen te doen. Maar met name de gevestigde partijen die ook langere tijd deel hebben uitgemaakt van de kabinet Rutte, niet alleen de VVD zelf, die zijn afgestraft omdat kiezers dat niet geloven. En partijen die nieuwer zijn of daar minder mee worden geassocieerd, dat geldt ook de linkerzijde staat GroenLinks PvdA, die gecombineerd toch flink wat meer zetels hadden dan de vorige Tweede Kamerverkiezingen. De BBB, Omtzigt is al genoemd, is natuurlijk nieuw. En Wilders is niet zozeer nieuw, alhoewel, maar daarbij kunnen kiezen denken, hij heeft nog nooit echt de kans gekregen.
En dit is zijn onderwerp.
En dit is zijn onderwerp. Dus dat is nu of nooit. Nou, dat is gebleken.
Ja, is Rutte niet gewoon te lang blijven zitten?
Ja, dat geeft hij zelf inmiddels ook toe.
Nee, maar toch een beetje een soort van puinhoopje is ontstaan.
Nou, in ieder geval is het zo dat hij is natuurlijk niet alleen, hij heeft het niet alleen gedaan. Het was de VVD met een aantal andere partijen. Maar ja, hij is heel lang blijven zitten tegelijkertijd. Ja, daar waren we allemaal bij. Hij is altijd de grootste geworden met zijn VVD. Ja.
Nou, en wij niet alleen, maar ook in deze podcast in het verleden is het ook wel eens langskomen. Dus het model wat hij ook hanteerde heeft is sleets geworden. Dus het zit eens in de persoon, maar wat we net ook al zeiden, dat van we lossen een probleem op en maar we kiezen niet echt. Hè. Dus ook Rutte 4 was heel ongekend veel financiële middelen.
Ja.
Heel veel fondsen.
Ja.
Die waar dan het klimaatfonds, stikstoffonds, het groeifonds voor onderzoek. Met enorme bedragen. Maar dat was ook een teken van zwakte. Omdat uiteindelijk keuzes die zouden moeten worden gemaakt. Waar mensen allemaal voelen dat dat wel een keer aan de orde zou zijn. Maakte niet. Dus dat model, dus heel erg problemen wegmasseren en ergens een potje voor en niet echt kunnen of willen kiezen, Ja, dat is afgestraft.
Maar ja, ik lees in dat opzicht ook wel dat er steeds meer een afkeer was, ook van links, vanwege het stikstoffonds, klimaatfonds, dat mensen denken van, ja, daar gaat een heleboel geld naartoe, terwijl heel veel mensen de boodschappen niet meer kunnen betalen.
Ja, dus mensen, dus, maar dat is kort en lange termijn. Dus dat op korte termijn zijn dat hele legitieme zorgen. Zeker als je ook een wat geringer inkomen hebt.
Ja.
En als je aan de onderkant van de inkomensverdeling zit, zijn die zorgen heel terecht bij de hoge inflatie, oplopende zorgkosten. En dat partijen daar misschien daar te weinig voor oog voor hebben aan de linkerkant, door wel heel erg het lange termijn vraagstuk te benadrukken. En dat het een beetje om de balans gaat, dat mensen zich daar niet in herkenden, is denk ik wel een les voor links.
Ja, en voor de hogere inkomens, ik bedoel de vermogens meer gaan belasten, erfenissen flink gaan belasten. Ja. Dat mensen denken van links kost me gewoon veel te veel geld.
Ja, maar of dat nou, of die stemmers nou daarvoor wel op deze partij hadden gestemd, dat vraag ik me af.
Nee. Ja, en er zijn ook weinig politici die de bal bij Volt wel een beetje, vond ik dan een van de weinigen die af en toe ook naar de kiezer durven terug te spelen. Want we hebben altijd, de kiezer heeft altijd gelijk. Mm. Volkskrant had een paar weken geleden een hele mooie komp over dat het klimaatprobleem. Vinden we allemaal dat het opgelost moet worden, maar wel gratis gaan.
Ja.
Dus die idee is ook heel erg een spanning tussen wat we met z'n allen belangrijk vinden en wat waarvan we ook verwachten dat politici dat agenderen. Tegelijkertijd, als dan de confrontatie komt, zeg je, ja, maar dat betekent dus of het nou over klimaat of over zorg gaat, dat we ook moeten kiezen en er misschien dat we het ene nog wel kunnen doen, maar het andere niet. Dat horen we dan liever weer niet. Dus dat is, zegt ook iets over de kiezer zelf.
Ja, migratie was een belangrijk thema en daar heeft de VVD ook op aangestuurd natuurlijk met de val van het kabinet. Waarom is dat eigenlijk zo'n groot thema?
Ja, het is een beetje raar gezegd, maar het is ook het makkelijke thema. Dus het is eeuwenoud dat we iemand van buiten de schuld geven voor onze problemen.
Mm.
Wat ik opvallend vond, is dat tijdens deze campagne het echt aan heel veel onderwerpen werd gekoppeld.
Ja.
Waaronder,
en ook de cijfers kloppen vaak niet, of alles wordt op een hoop gegooid.
Waaronder bijvoorbeeld de woningnood. In het laatste slotdebat bij de NOS was er een directeur van de woningbouwcorporatie. En die legde wat mij betreft heel duidelijk uit dat de koppeling tussen migratie en woningnood niet klopte. Dus we weten eigenlijk dat dat niet zo is. En vervolgens gaat in het debat, kan je daar toch weer heel makkelijk mee wegkomen. Dus het onderwerp migratie is niet alleen heel dominant geweest, het is ook gekoppeld aan andere problemen die we hebben.
Dus eigenlijk is met migratie zijn eigenlijk de fouten, tussen aanhalingstekens, misschien van de afgelopen jaren wel verdoezeld.
Nou,
dat er niet genoeg huizen zijn.
Ja, dat is ook de fouten van andere oorzaken.
Precies.
Van het falende beleid.
Ja, dus dat bedoel ik.
Neem de woningmarkt. Dus als je zegt het ligt aan de migranten, want dan die nemen te veel huizen in. En dan hebben we het vooral over asielzoekers, wat overigens maar het kleinste deel van de migratie is.
Je hebt toch studenten, je hebt toch experts.
Maar dat is een ander deel van de woningmarkt. Ja, want die zitten in studentenhuizen waar families ook
daar
niet kunnen
wonen.
Daar
zijn ook problemen, maar dat heeft niks
dat
met
iets anders.
En arbeidsmigranten.
Maar er is te veel vraag, hè, door al die migranten die bijkomen. Terwijl je zegt, ja nee, maar wacht eens even. Is er wel genoeg aanbod? Hebben we wel genoeg willen en kunnen bouwen? Met name ook in de segmenten. Denk aan waar de woningcorporaties zelf op mee komen. Jan kan noemen het al. Waar misschien de grootste behoefte is. Ja. Ja.
Maar wat zegt er dat problemen dan worden verdoezeld door migranten de schuld te geven?
Ja, het is makkelijk. En het is ook wel een onderwerp kennelijk dat waar we elkaar op kunnen vinden als de schuld van anderen is.
Ja. Nou, migranten, buiten de EU. Alles wat van buiten komt is
buiten kunnen houden,
dus
ja.
Het programma van de PVV heet, en dat is ook denk ik kort samengevat waarom ze ook een belangrijke reden waarom ze hebben begonnen, heet uit mijn hoofd, Nederland weer op één.
Ja, dat weer ook, hè?
Weer en op één.
Dus
en
terug naar iets wat we
Nederlanders
hadden.
Eerst. Wat, dat was ook een term die Wilders in het slotdebat bij de NOS een paar keer gebruikt. Dus eigen volk eerst.
Ja. Ja.
Maar is dat het eerlijke verhaal? Want de Europese Unie is bijvoorbeeld al bezig om arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie, om het daarvoor makkelijker te maken om binnen te komen, omdat wij met z'n allen lopen te vergrijzen.
Ja.
En we hebben die mensen uiteindelijk ook
dus we hebben ze nodig. Ja. Hetzelfde geldt voor studenten uit Europa. Die kunnen we helemaal niet weren, want daar hebben we afspraken over. Weet je, dus een heleboel van die.
En ook bij klimaatbeleid precies hetzelfde.
Een heleboel
de illusie
van die
dat
zaken,
we dat allemaal zelf zouden kunnen doen.
Ja, die je belooft. We zijn een ongelofelijke speldenknop op deze aarde. Dus de gedachte dat wij dat allemaal maar kunnen bepalen, ja, die is natuurlijk heel naïef eigenlijk.
Zo wordt het wel verkocht in de campagne.
Ja.
Ja, omdat het ook iets weergeeft van, met name in, ook als je kijkt naar waar dan, dat is ook heel interessant, een trend die al langer gaande is, waar zitten hoe zit de stemverdeling als je een kaartje van Nederland maakt? Dan blijkt ook, dat is al langer zo, maar dat als je naar de steden kijkt, waar wij in, we zitten nu ook in Groningen, dus de universiteitssteden, de grotere provinciesteden, hebben een heel andere politieke kleur dan wat totale landelijke uitslag.
Nou, de PVV was ook in Groningen tweede.
Jawel, maar de verdeling is heel anders. Dus de GroenLinks-PvdA-stem zit bijvoorbeeld heel sterk in de steden. Of de linkse stem zit daar nu. En buiten de steden zit, waar mensen zich ook vaak in de steek gelaten voelen door de landelijke politiek. Denk ook aan de provincie, aan de provincie Groningen bijvoorbeeld.
Ja. Oost-Groningen.
Daar zit verhoudingsgewijs veel meer de proteststem. En daar zit ook veel meer de PVV-stem nog. Ja.
Lange tijd werd gedacht dat het nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt de verkiezingen zou gaan winnen. Heeft hij toch een beetje gebrek aan leiderschap getoond door overal maar over te twijfelen?
Ja, hij is ook een beetje de leider tegen wil en dank. Hè? Dus hij wilde heel duidelijk een aantal dingen veranderen. Nou, vervolgens begon hij zijn partij. En toen ging het schuiven naar... maar wilt u, en dan ging hij in de peiling omhoog. Wilt u ook minister-president worden? En wat hij volgens mij heel lastig vond, was uit te leggen de hele tijd dat het hem daar niet om ging. En tegelijk, toen werd hij zo onder druk gezet, heeft hij gezegd, oké, ik wil het wel. Want er zijn toch mensen die behoefte aan hebben dat ik dat zeg. Maar daardoor,
pas vlak voor de verkiezingen. Precies, toen was al een beetje aan het schuiven was.
Ja, dus daardoor is het... dat is uiteindelijk niet sterk geweest. Tegelijkertijd werd er ook wel heel veel druk op hem uitgeoefend om daar iets over te gaan zeggen.
Ja, en hij heeft bestuurscultuur is denk ik heeft hij terecht als thema op de kaart gezet. Tegelijkertijd zie je dan als je dat als Kamerlid doet, zoals hij jarenlang met heel veel inzet en daar hebben denk mensen terecht heel veel bewondering voor om een aantal onderwerpen heeft gedaan. Dat op het moment dat je dan politiek leider wordt en er ook naar een soort overkoepelend verhaal over waar moeten we met z'n allen naartoe. Dan vreest je ook een beetje dat bestuur of een goed bestuur of de goede bestuurscultuur is een middel. En geen doel. Hè? Ja. Dus hij, en dan komt terecht ook de vraag, ja, nou, natuurlijk, maar wat wilt u dan op een aantal onderwerpen? En dan zie je ook dat hij daar veel meer moeite mee heeft. En als je nu aan de uitslag kijkt, ik heb dat kaartje nog steeds in mijn hoofd, dan zou die, geloof ik, wat ten opzichte van de eerste verwachtingen waren, zou die als Twente zich nu onafhankelijk zou verklaren, dan zou die president van Twente kunnen worden. Maar dat is het ongeveer dan.
Ja, ja. Okay. Wat vonden jullie van de campagne eigenlijk?
Nou, hij kwam dus kennelijk laat op gang. Ja. In ieder geval,
aan het begin was het een beetje saai.
Ja, dat duurde misschien ook best wel lang. Ja. Ik vond de debatten, dat waren er heel erg veel. En die leken eigenlijk ook wel heel erg op elkaar.
Nou, we hoorden net een stukje van het SBS-debat.
Ja, dat was een andere. Maar wat ik dus jammer vond, is dat ik eigenlijk dat hele effect wat in het begin hadden, dat Omtzigt en Timmermans zelf iets hadden bedacht. Hè. Dus Omtzigt heeft altijd gezegd, ik wil dit niet. Ik wil niet in die 2 minuten one-liners. Ik wil niet in die stomme debatjes.
Ze hadden een eigen debat georganiseerd.
Ja, ze hadden een eigen debat georganiseerd. Dat was 1,5 uur. Maar dat is ook, daar is het ook bij gebleven. En vervolgens is Omtzigt ook niet kunnen ontkomen aan die malletjes van met z'n zessen of met z'n negen en dan weer loten.
En
dan
weer een stukje
een flartje hier en een flartje daar. Dus in die zin was het helemaal niet anders dan anders. Terwijl Omtzigt dat natuurlijk wel gehoopt had. En misschien ook wel. Ja, misschien was hij daar ook wel beter af bij geweest.
Maar hebben jullie gehoord van een partij van hier willen we naartoe, hier willen we in de toekomst weer ons geld mee gaan verdienen. Zo moet Nederland er over 10, 20 jaar uitzien?
Nou, kijk, als je heel erg goed naar de verkiezingsprogramma's leest, en dat is best een tour omdat het
bijna niemand leest dat.
Nee, maar stel
dat is niet
je,
te komen.
Stel je zou het doen, dan hebben ze allemaal wel een verhaal. De ene wat uitgebreid, Wilders heeft een verhaal over, en dan kun je het mee eens zijn of niet. GroenLinks PvdA heeft een verhaal over, nee, dat is een heel ander verhaal. Hmm. Omtzigt heeft ook. Maar precies wat Janke net zei, in de toch de campagne mallenmolen of de druk of de wijze hoe we dat in Nederland doen, wordt dat toch heel erg in patjes geknipt en word je vaak toch gedwongen. Ja. En dan komen bepaalde dominante thema's. Migratie was heel gaat het wel heel erg daarover, belangrijk onderwerp, maar dat is maar een onderdeel van het verhaal wat je dan zou moeten willen vertellen. En in de debatten die dan opgeknipt zijn, ontbreekt vaak toch en nu even de zorg en nu even dit. Dus wat dan is voor de kiezer dan ook wel heel moeilijk om te zeggen, waar staat deze partij als ik nou alles bij elkaar optel, precies voor.
Maar ook de informatie die gebruikt wordt. Sommige partijen hadden dan wel het programma laten doorrekenen door het CPB.
Ja,
en dan werd er gezegd zo van, maar bij ons komen er meer banen bij. Nee, bij ons nog veel meer, want dat staat daarin. En als kiezer denk je van, moet ik het nou gaan opzoeken?
Dat kun je doen.
Maar vaak klopt het niet wat ze dan zeggen.
Nee, met name ook bij partijen. Dus je hebt natuurlijk onderscheidse partijen die bij het CPB, zoals dat dan jarenlang gebruikelijk is, keuzes in kaart heet. Dat kun je op de website ook nakijken. Staat keurig rangschikt. Maar dan moet je heel veel tijd hebben en heel veel zin hebben om dat te doen. En dan kun je ook checken wie doet dat. En er waren natuurlijk een heel ander probleem. En dat is denk ik wel heel relevant voor waar we nu naartoe gaan. Is dat er flink wat partijen waren, meer dan ooit, die hun programma niet hebben laten doorrekenen. Mm. En van de partij, laten we even aannemen dat, kort na de verkiezingen, maar dat Omtzigt, Wilders, Jukus en wat is Van der Plas, om even de personen te noemen, om tafel gaan zitten. Dan zijn 3 van die 4 partijen hebben een programma met uitzondering van de VVD. Die anderen hebben het helemaal niets laten doorrekenen. Nee. Doen we allemaal grootse beloften.
Maar er is ook veel kritiek op die CPB doorrekening.
Als econoom even. De kritiek is dat je vaak over investeringen in onderwijs bijvoorbeeld, en wat betekent dat nou echt, en als je de structuur van de economie verandert, Dat is best moeilijk met dat soort modellen te doen.
Maar ze laten niet zien wat het oplevert.
Nou, te weinig misschien. Maar ze hebben wel een disciplinerende werking. Dat je zegt, oké, je stelt dan, je geeft hier 20 miljard aan uit. Dan moet je toch iets daartegenover zetten. Waar is dan je dekking?
Ja.
Dus de vrijblijvendheid door het niet laten doorrekenen. En dat was ook steeds waar de VVD ook omstelt. Kom eens met een lijstje met plus en minnen. Vind ik wel een terecht punt. En dat kan ze wel eens gaan wreken nu in de formatie die we nu gaan krijgen. Omdat er van alles nog wat beloofd is. Zonder dat duidelijk is. Terwijl de overheidsfinanciën krapper wordt. Waar komt dan de dekking vandaan?
Nou, de PVV is nu in de lead. Ja, Wilders heeft al gezegd zijn anti-islam standpunt. En ook de Nexit voorlopig even in de ijskast te zetten. Hoe verwachten jullie dat het nu verder gaat?
Nou, hij is duidelijk aan zet. Dat wordt heel ingewikkeld. Want het is in de eerste plaats iemand die 17 jaar lang op een hele bepalende manier politiek heeft bedreven. Dat was niet duidelijk van alle Nederlanders. Dus de geloofwaardigheid in deze transitie, die moeten we allemaal gaan zien.
Hij zegt, ik heb nu een andere rol zometeen.
Ja, maar zeg maar gedragsveranderingen. Gedrag uit het verleden is de beste voorspeller voor gedrag in de toekomst. Het is een enorme draai. Maar goed, laten we hem dat geven. Mm-hmm. Dan blijft het natuurlijk zo dat er een coalitie moet komen. En dat er andere partijen moeten zijn die vroeger in ieder geval heel duidelijk waren in dat ze niet met de PVV wilden om allerlei redenen.
Ze laten het nu open.
Dat nu moeten gaan verkennen.
Ja. Maar sommigen.
Nee, maar wat volgens mij totaal onderschat wordt, is even afgezien van het feit dat bijvoorbeeld drie grote partijen, dus stel je hebt de VVD en NSC, die ook allemaal migratie belangrijk vinden. Ja, dat is één van de onderwerpen waar ze dan misschien elkaar vinden. Maar er zijn een aantal andere onderwerpen die misschien wel minstens zo of even belangrijk zijn. Of belangrijker zijn. Waar ze heel verschillend over denken. Als het gaat om zorg, als het gaat om belastingstelsel. Daar kan je heel veel dingen opnoemen. Dus het is ook nog eens een keer zo dat als die twee andere of die andere partijen zich over hun eerdere afkeer van de PVV heen gaan zetten, dan is het nog steeds niet zo dat het heel gemakkelijk wordt om daar nou iets uit te maken.
Over de eigen schaduw heen stappen lees ik overal.
Terwijl we viel gisteravond meteen.
Maar goed, ik bedoel, kan niet waarmaken? Of zullen we over een tijdje toch weer teleurgestelde PVV-kiezers zien?
Ja. Dus het zou best kunnen dat hij het waar. Maar het is natuurlijk te hopen dat als er een kabinet geformeerd wordt, dat enige tijd zit, omdat we in ieder geval als het een stabiele coalitie is. Nog even los van je eigen politieke voorkeur. Maar het gesternte is lastig. Omdat, om de redenen die Janke net zei, zijn partijen die elkaar eigenlijk tot voor kort eigenlijk uitsloten. Dus die moeten elkaar zien te vinden. Wilders moet zijn toon aanpassen. Er zijn enorme beloftes gedaan richting dat het nu echt totaal maar anders wordt. Dat moet dan met partijen die daar deels verschillend over denken. Plus, wat we net ook al zeiden, dat de financieel-economische ruimte, nou, of je dat nou leuk vindt of niet, die wordt krapper. En vroeg of laat loop je daar tegenaan. Dus dat zal heel lastig worden.
En de gevestigde partijen, die zijn nu hun wonden aan het likken. Hoe komen zij weer terug? Hoe kunnen zij het vertrouwen weer herstellen?
Ja, die moeten nu gewoon gaan zitten en afwachten.
Luisteren.
En kijken hoe het gaat. Kijk, in die zin is het ook wel zo dat het natuurlijk een cyclus is. Op het moment dat er nu een heel rechts kabinet komt, die gaan ongetwijfeld ook weer dingen doen waar de kiezer niet blij mee is. Want je kan namelijk niemand altijd plezieren.
Nee.
Dus dan kun je ook zeggen, ja, die tijd komt alweer.
Nou, genoeg om over te praten de komende tijd.
Zeker.
Leestip.
Ja. Er is een nieuw boek uit van Arjan Korteweg. En dat heet, heel typerend voor vandaag, Het Haagse Moeras. Dat gaat over stilstand en verandering in de Nederlandse politiek.
Oké, nou, we gaan het lezen. Dank jullie wel. Janke Stoker, Harry Garretsen, tot zover Leiderschap in Onzekere Tijden. Vergeet niet om de podcast te beoordelen in je app en abonneer je daar ook meteen. Reageren, opmerkingen of vragen, je kunt mailen naar redactie@diepduikmedia.nl. Tot over twee weken.